Eens even kijken. Ja. John, zodra je klaar bent voor de aftrap, doen we het, toch?
Verwikkeld in de aardbeiensloof.
Verwikkeld in de aardbeiensloof, ja, dat is mooi.
Traditionele tractatie bij deze...
Ik hoopte het al.
Opname.
Ik hoopte het al. Ik heb het niet in de mail gezegd, maar ik dacht, ik kom alleen als ik ook die aardbeiensloof krijg.
Ja.
Dit is Camping de Vrijheid, de poëziepodcast van Ingmar Heitse en John Jansen van Galen.
Aan het woord is Twan Vet, dichter, ex-stadsdichter van Amersfoort. Maar ja, dat is niet het enige om je identiteit aan op te hangen. Je bent eerst en vooral dichter. En we gaan met jou praten als hoofdgast. Maar eerst gaan John en ik nog allemaal andere kleine itempjes doen. Waarbij je ook van harte welkom bent om...
Om in te breken. Ik zal het beperkt houden.
Bijvoorbeeld, het is op de dag van deze opname... is Internationale Vrouwendag.
Ja.
Dat komt goed uit, want jij wilt een hommage aan Ellen Warmond.
Ja, en dat is toch een vrouw? Ja, ja. Inderdaad. Dus dat helpt. Ja, verder zitten we met vier mannen aan tafel. Is er ook een mannendag eigenlijk? Of zijn het al die andere dagen?
Ja. ik heb volgens mij de tijd nog meegemaakt dat Vrouwendag nog moest worden uitgevonden. Ik weet niet, toen ik klein was, had je niet 8 maart Vrouwendag. Dus op een gegeven moment kennelijk iemand bedacht, er moet een Vrouwendag komen.
Ja,
als kind wel had, was 4 oktober Dierendag.
Ja.
Maar
dus niet helemaal hetzelfde misschien.
Ja.
Weet niet,
ik bedoel, dat is wel een beetje raar dat je een Dierendag hebt, een Vrouwendag, maar geen Mannendag of Mensendag.
Nou, Stella Bergsma, die zette vandaag online ergens van, het is weer Internationale Vrouwendag, dus tevens de dag waarop alle mannen gaan klagen dat er geen Internationale Mannendag is.
Ik klaag
dus die is er niet. Oké, dat weten we.
Ik klaag helemaal niet.
En niet naar jou toe. Ik vond het heel geestig dat ze dat zo opdraaien, ja.
Ik heb het gevraagd aan Wikipedia. En lees, in 1910 deed de Duitse socialiste Clara Zetkin...
Ja.
1857-1933.
Ja.
Tijdens de Internationale Vrouwenconferentie... een conferentie voor socialistische vrouwen in Kopenhagen... het voorstel om 8 maart uit te roepen tot Internationale Vrouwendag. Dus daar komt het in elk geval vandaan. Daar is het zaad geplant, zullen we maar zeggen. Wat ongelukkig is misschien. En in 1912 is het voor het eerst in Nederland gevierd. Dus dat betekent dat we dat al 112 jaar doen.
Ja.
Ja. Dus in jouw tijd was het er ook al, John.
Ja. Ik denk niet dat het tot Velp, dat is ergens achter Arnhem, doorgedrongen was. Het is een feit.
In Velp doen we niet aan Vrouwendag.
Ik had allemaal hele vooruitstrevende onderwijzers. Allemaal sociaaldemocraten. En ook 4 sociaaldemocratische onderwijzeressen. Maar ik heb ze nooit over Internationale Vrouwendag in het algemeen. Niet over de vrouwenzaak heb ik ze nooit gehoord. Die leefden ze in plaats van erover te praten.
Het laatste nieuws.
Er lijkt een revival gaande te zijn, een bescheiden revival rondom het werk van Ellen Warmond. Ik vond van Gerrit Komrij dit bekende citaat. Het Boekenkerkhof kent veel vergeten en verwaarloosde graven, maar het is de enige kerkhof waar de opstanding tot de mogelijkheden behoort.
Ah, ja.
En dat is zo natuurlijk. En Ellen Warmond lijkt met zo'n opstanding bezig. Ik kom echt in toenemende mate poëzie van haar tegen op Instagram. Ze komt misschien ook omdat een gedeelte van haar werk... compact is. En dat is ook handig voor...
Dan
voor
kan
dat...
het op Instagram.
Ja, ja, het in een vierkantje.
Ja, maar het bijzonder, ik vind het wel bijzonder. Want zij eigenlijk wist ik heel weinig van Ellen Warmond. Behalve dat ik af en toe een gedicht van haar las in de bloemlezing. En ik heb ook al een bloemlezing uit eigen werk nog ergens liggen. En ja, dat is gewoon heel, heel erg mooi werk.
Laat eens horen.
Zal ik eens iets doen. Etmaal. 's Avonds het lichaam losmaken uit een kluwe, langdradige daden en slapen. 'S Morgens de draad weer opnemen. Gister is mist. Langzaam en eindeloos, geduldig beginnen te kruipen door het oog van de volgende naald.
Ah.
Dit stond vorige week op Poëzie is inderdaad ons favoriete Instagram-account van Joost Omen, Steven de Librex en Jente van Stokkum. Vrienden van de show tevens. En dat haalde 977 vind ik leuks. Nou, zo. Klinkt dat een beetje tandeloos. Maar er zijn dus 977 mensen minstens die dat gelezen hebben. En dachten, hé, dat vind ik een mooi gedicht.
Ja.
Dat is wel bijzonder voor een dichteres die er al 13 jaar niet meer is. Ellen Warmond gaat viral, maar dan op een hele bescheiden manier. Maar toen dacht ik wel, en dit is als ik een shout-out mag doen, van het stoort mij wel dat er geen verzameld werk uit is. Ja. En dat eigenlijk ook haar bloemlezing uit eigen werk, want zij heeft wel een paar keer een soort selectie gemaakt, 2 keer meen ik, dat het ook niet meer te krijgen is, behalve antiquarisch. Nee. Ik vind dat dat wel een revival verdient eigenlijk. Ja. Die is nu al gaande. Ja. Laat de uitgever in dat gat stappen en ervoor zorgen dat er ook nog eens iets op papier te krijgen is van Ellen Warmond.
Nou, mijn nieuws van de maand, dat is van onze zeer gewaardeerde medewerker Rogier Proper, die elke maand aan het eind van onze podcast zijn woord, verdwijnwoord of vergeetwoord, zwierig toelicht. En daar is nu een boek van. Op 17 maart komt dat uit bij de uitgeverij Balans. En om daar rugbaarheid aan te geven en meer diepgang misschien wel, ben ik op reportage gegaan naar zijn werkvertrek. En dat is Driehoog achter in de Amsterdamse binnenstad. En dat volgt nu.
Zo. Nou, we gaan helemaal opnieuw beginnen. Zo.
Ja. Ja. Nou ja. We mimen dus reportage.
Ja, ook goedemiddag van Ingmar.
Goedemiddag, Rogier Proper.
Hallo.
We zitten hier in je kantoor,
ja.
Ergens in de binnenstad van Amsterdam, aan de Kerkstraat, Driehoog achter, met uitzicht op
een boom.
Ja, en zon buiten.
Nog geen blaadje te bekennen helaas. En zon.
Ja, en de aanleiding voor mijn visite is dus het verschijnen van je boek. Boek.
Ja, boek. Boekje. Boek.
Titel, graag.
Van Allegaartje tot Zeebenen. Ja. Een bijzonder, of een... Ja, een ongebruikelijk woordenboek heet het. Want er staan wel woorden in alfabetische volgorde, maar dat slaat eigenlijk nergens op. Nee. Het is alleen om op te zoeken, als je dat zou willen.
Ik heb het gezien, en het is typisch een boek niet om achter elkaar te lezen, maar om in te grasduinen.
Ja, grasduinen is een van die woorden. Ja, inderdaad. Dat is leuk. Om af en toe een paar stukjes te lezen voor het slapen gaan, of 's ochtends of zo. Dat lijkt mij tenminste. Ik zelf heb het nou een aantal keer door moeten nemen vanwege de uitgaven. En ik vind ze nog steeds wel vermakelijk.
Hoeveel staan er ongeveer in?
Nou, ik denk toch wel 300, ja.
Jeetje.
Ja, minstens.
En hoe noem je deze woorden?
Ik noem ze verdwijnende of verdwenen woorden. En het boek bestaat uit 2 delen. Het tweede deel zijn mooie woorden. Bijzondere woorden die ik leuk vind en waarvan ik eigenlijk in dezelfde stijl als in deel 1, in korte stukjes, heel persoonlijk uitleg waar dat verhaal over gaat. Althans, waar het volgens mij over gaat, of ik geef daar voorbeelden van.
Ja. Ja. Noem eens een paar voorbeelden van beide categorieën.
Oei, komma neuken, kokhalzen, klaarstoven, klittenband, kloothommel, losbol.
Ja.
Lijntrekker, manteldier, manshoog, melkvel. Dat is dan weer deel 2, dat is bestaan nog wel. Maar dat vind ik dan weer een prachtig woord.
Ik heb hier nog secondeurig.
Ja,
secondeurig. Oft hoor je ook nooit meer. Oft.
Nee, dat kan jij wel zeggen, maar dat heb ik er niet. Vind ik ook een waardeloos woord. Oft, dat vind ik niks.
Wanstaltig?
Ja, wanstaltig. Ja, kan.
Puik?
Puik heb ik geloof ik ook wel, ja.
Dat moet weer in ere hersteld misschien, puik.
Ja, er moet zoveel in hier, puik. Moet zoveel in ere hersteld worden, maar ook weer niet. Ja, ik weet het niet. Het is jammer dat die woorden verdwijnen. Daarom heb ik ze ook vastgelegd. Maar aan de andere kant, ja, god, de tijd staat niet stil, zoals dat dan heet. De jeugd stoomt voort. En die gebruiken die woorden niet meer, want vinden ze het ingewikkeld. Of weet ik wel. Ik weet niet waarom woorden verdwijnen.
Nee.
Dat is raadselachtig. Zo, ja, je hebt een woord en dat is dan 40, 50 jaar lang is dat gangbaar. En dan opeens dan wordt het minder en dan verdwijnt het. Ik weet echt niet waarom.
En die korte toelichtingen die je eraan vastknoopt, waar gaan die over?
Over dat woord natuurlijk. Maar goed, het zijn meestal herinneringen of associaties. Soms is het melancholisch, soms is het een... Het is nooit etymologisch als uitgangspunt. Ik verklaar wel eens een woord waar het vandaan komt, omdat ik dat grappig betekenis heb gevonden of zo. Maar in principe zijn het meer verhaaltjes naar aanleiding van dat woord.
Ja.
Ja, moeilijk te zeggen. Misschien moeten we er even eentje voorlezen.
Kun je uit je hoofd een voorbeeld geven?
Nee, absoluut niet.
Nee, oké.
Nee. Ga door.
Wanneer ben je begonnen met dit? Het is een verzameling eigenlijk, hè? Je bent een soort verzamelaar.
Soort of, ja, niet echt. Ik ben niet een verzamelaar in principe, maar
ja, het kan ook nooit
was toeval. Nee, er was iemand die wilde t-shirts. Die vroeg aan mij, weet jij geen leuke woorden voor op t-shirts? En toen ben ik die verdwijnende woorden gaan verzamelen. En nog later ben ik mede op initiatief van mijn zoon Emiel daar stukjes bij gaan schrijven die hij dan als een soort, hoe heet het, pot, ding. Ja, dat komt dan dagelijks op de, kon je dat op je computer zetten ergens.
Oh, ja.
En dan konden mensen dat volgen. Nou goed,
en dus een podcast of zo?
Nee, geen podcast. Dat was nog voor de podcast. Ik weet niet meer hoe dat heet. Nou ja, doet er niet toe. En hoe dan ook. Daarvan was dus een soort verzameling van een kleine 50, 60 woorden. En die kwam ik later tegen in de computer. Toen dacht ik, hey, dat is best leuk om er een boekje van te maken. Ja. Ik ga daar nog meer verzamelen. En toen, zo is het ontstaan. Ja. En toen ben ik naar de uitgever gegaan en ik heb wat voorbeelden gemaakt en die vonden ze wel leuk. En, ja, en nu komt het uit,
ja.
Binnenkort in maart.
Is het een pleidooi
voor
eerherstel van die woorden?
Nee.
Nee?
Nee hoor, niet speciaal, moet iedereen zelf weten. Ik vind het gewoon leuk om te schrijven. Het is geen pleidooi voor eerherstel. Kijk, woorden verdwijnen. Langzamerhand. Anderen komen soms nieuwe bij, soms niet. Men spreekt wel van taalverarming, omdat de jongelui van tegenwoordig op hun telefoon natuurlijk alles heel kort moeten optikken, ja. In hun ding. En
twee effen, dat is dan even. Ja,
ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, en dan zeggen ze, ja, het is taalverarming, maar ik weet het niet of dat zo is. Ze lezen ook minder, zegt men. Ik weet ook niet of dat
ze
zo is.
Ze lezen heel veel op die telefoon in ieder geval.
Dat wou ik zeggen, ja.
Ja.
Ja. Dus het valt allemaal reuze mee. En ja. Dat gaat allemaal in golven en in weet ik wat. En trouwens, wie heeft daar last van dat er taalvorming?
Ja. Nou, je wilt niet het halt toeroepen.
Nee, ik maar wil niks. Iedereen moet zelf weten wat hij doet.
En, het is wel een beetje spijt en nostalgie.
Nou, soms ik persoonlijk, en het is ook een heel persoonlijk boekje, beschrijf dan ook waarom ik het jammer vind dat zo'n woord verdwijnt.
Ja.
Maar dat is gewoon omdat ik dat jammer vind. Ik vind het soms een hele mooie klank hebben of tureluurs met al die u's erin.
Ja.
Of,
ja.
Nou, ze zijn er meer die er mooi uitzien, maar die ook heel leuk zijn als je ze op een bepaalde manier uitspreekt. Dat is mijn privé lol. En dan vertel ik daar een leuk verhaaltje bij over vroeger of nu of weet ik wat voor onzin.
Ja. Zijn er ook woorden die terecht vergeten of verdwenen zijn?
Nou, terecht, ja.
Waarvan je zegt, maar goed dat ze verdwenen zijn.
Ja, die zijn er ook bij. Ik weet het zo gauw niet uit mijn hoofd, maar kip lekker. Ja.
Kip lekker. Kun je zeggen, wat is je ultieme verdwijnwoord?
Gods, mijn ultieme. Van die 300 is zoveel.
300, juist.
Ja, zoiets. Ultieme verdwijnwoord. Lul de behanger.
Ja.
Misschien. Nou, nee, er zijn er zoveel. Navelpluis is ook leuk.
Navelpluis,
die staat er niet eens in.
Oh.
Nee.
Nou, kan tweede druk.
Ja, of misschien dat ik een tweede deel. Maar er zijn ontzettend veel, kom ik er nog steeds tegen. Dus ik verzamel ze nu weer opnieuw. Dan wil ik nog een nieuw boekje maken.
Ja, ja. Ik suggereerde een nieuwe uitgave met vergeten, vergeet worden.
Ja. Mierenneuker, had ik dat al? Oekase? Nee, die wil, kom ik niet.
Oekase?
Nee, daar ben ik tegen. Ja. Klotenbibber vind ik wel leuk.
Ja.
Veel woorden met kloot trouwens. Kloothommel, klootviool, klotenbibber, klootzak enzovoort.
Je bent nog lang niet
uitgeverzameld. Oh nee, nee.
Zeg maar, dit is een podcast over poëzie, hè?
Camping, ja, poëzie. Ja, dat begrijp ik ook niet. Wat heeft het met poëzie te maken volgens
jou? Dat zou ik net vragen. In gedichten komen er nog wel eens verdwenen woorden tegen.
In heel veel, überhaupt in literatuur. Dat is het gekke. In krantenkoppen. Ja, ik weet niet waarom die mensen gebruiken. Heel veel ouderwetse woorden is mij opeens opgevallen.
De koppenmakers?
Ja. Dat komt dan beter uit. Nou, weet ik niet uit mijn hoofd. Maar er zijn ontzettend. Kijk, er zijn heel veel van die mooie ouderwetse woorden die natuurlijk voor schrijvers heel prettig zijn om hun taal een soort mooie vorm te geven. Een cadans te geven of sfeer te geven. Waardoor ik wel begrijp waarom men dat gebruikt. Koppenmakers vind ik dan minder. Ik vind het ook vaak luiheid. Maar goed.
En je begint je bundel zelf met niet een inleiding, maar een gebruiksaanwijzing, hè?
Ja, dat is,
die begin je met Jan Hanlo. Dus daar zijn we bij de poëzie.
Ja, dat is waar. Ik begin in die inleiding te zeggen dat ik... Jan Hanlo, daar las ik ooit toen ik een jaar 16 was... kreeg ik in de handen een soort druksel. Een heel mooi modern druksel op oranje papier. Schreveloze letters waarin Ote Ote Boe, zijn beroemde gedicht, stond afgedrukt. Heel lang, Ote Ote Boe, naar het eindeloos door. Een soort een klankdicht heet het.
Klankdicht, ja. Dat is het. Ja.
Nou, die heb ik een paar keer in mijn boekje ook. Chilp, bijvoorbeeld. Dat gaat ook van chilp, 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 chilp. Nou, zo gaat het eindeloos door. Prachtig gedicht. Jan Hanlo, zijn favoriete dichter. En nou verklaar ik aan de hand daarvan waarom ik woorden zo mooi vind. Dat mij dat altijd heeft bezig gehouden. Mooie, mooi klinkende woorden.
Ja.
Als je mooi gedragen zegt, dan plomp verloren, bijvoorbeeld. Oh. Ja, prachtig woord.
Ja.
Met die O's en die binnenrijmen enzovoort. Nou ja, zo zijn er meer van die ontbolsteren.
Ontbolsteren.
Prachtig woord, ja. Ja, opkalevateren, opsnorren. Enzovoort. Maar goed, dus dat is een soort hobby, weet ik veel. Ik test de woorden uit om te zien of het echt een verdwenen of verdwijnend woord is. Door aan mijn kinderen, die rond tussen de 20 en de 30 zijn, laat ik zo'n woord vallen. Dan zeg ik, ik voel me wat desolaat vandaag. Zeggen ze, wat?
Nee, we kennen het niet.
Nee, met al die woorden. Bijna al die woorden die in het boekje staan, kennen ze niet.
Maar zij kennen ook weer woorden die jij niet kent, of wel?
Ja, zij kennen zeker woorden. Ja, dat kun je natuurlijk ook. Ja. Dat zijn allemaal van die moderne woorden. Maar ze hebben er maar 10 of zo, die ze steeds gebruiken. Wel heel vaak. Taal verandert en de maatschappij ook, en daarmee de taal. Ja. Er verdwijnen ook heel veel voorwerpen, dingen. En daarvoor verdwijnen dus ook de woorden. Maar die heb ik niet in het boekje staan, want dat vind ik zo voor de hand liggend. En vaak zijn het ook niet zulke mooie woorden. Telefooncel of zo, bijvoorbeeld.
Nee, nee.
Ja. Nou,
okay.
Tot zover. John, nou, hartelijk dank voor je komst.
Onlangs was in een etablissement in Amsterdam de nieuwe Anita.
Ja.
Want als je er binnen stapt, dan denk je, wat was dan de oude Anita? Want eigenlijk is de nieuwe Anita ook best
oud,
maar wel heel leuk en heel gezellig. Ja. En wat ik nooit geweten heb, normaal gesproken als ik daar een voordracht hou, wat ik wel eens gedaan heb in het verleden, dan zat ik voorin en dan was het helemaal ramvol voor allemaal andere dichters. En kon je zeg maar met zo'n trekker kon je de condens van de ramen halen. Dus je zat dan samen in een soort ei van mist. Maar dat blijkt dus gewoon een zaaltje in de kelder beneden te zijn. Waar ze ook comedy shows doen en zo. Hartstikke leuk. En daar heeft Daan Doesborg zijn... moet het zo gepresenteerd. Tijdens een presentatie van geklokt 24 minuten. En daar zat een voordracht in van mij. Een verhaal van Menno Hartman en een voordracht van Daan Doesborg zelf. Daan zei ook, ik hou van korte boekpresentaties. En ik heb een opname gemaakt van zijn voordracht. En daar kunnen we nu naar luisteren.
Nou, welkom allemaal. Mijn favoriete boekpresentaties zijn boekpresentaties met een kort programma. Dus er komt nu een kort programma, met de nadruk op kort. Ik dacht, want er werd natuurlijk al een beetje subtiel gehint aan het feit dat het niet per se een hele vrolijke bundel is. Dus ik dacht, ik doe het meest vrolijke gedicht uit de bundel. En dat is nog steeds niet heel vrolijk, maar dat jullie in ieder geval vast weten, want daar ligt, daar beter dan dat wordt het niet. Zomer, en er moet iets gebeuren. Maar niet te veel. Een cruiseschip behangen met vlaggetjes ligt ergens op te wachten. Ze gieten hier het licht weer met bakken over het water. Er is heel wat kleding uit op straat. Windlichten schieten voorbij op de fiets. En wat er in je agenda gekrabbeld staat, wordt een kruimel gebak die een kleine, ronde vetvlek achterlaat. Je veegt of je blaast en hop, daar is de dag al leeg. En iemand komt met glazen en een parelende fles. En het is zomer en de dingen gebeuren. De iepen aan het water werpen grote kanten schaduwrokken op de scheefgezakte kade. In de tussenliggende straten staan grillige vensters, verstrooid op de stenen. Meestal ben je nooit ziek geweest. Meestal heb je nooit ergens anders gewoond dan hier. Ik had dus één gedicht gemaakt en daar had ik Plinius en Virgilius in genoemd. En toen waren ze bij Van Oorschot meteen, stonden ze op de bank, hè. En dat moest in de aanbieding. En dat was het beste gedicht van de hele bundel. En ik had gewoon een podcast geluisterd waarin iemand zei wat Plinius en Virgilius gezegd hadden over bijen. Maar ik zou zeggen, als je ooit een bundel uit te brengen bij Van Oorschot, gooi er een paar klassieken in. Maakt niet uit of het klopt wat je zegt. Dit gedicht heet Van de Rouwende Imker. Het gaat natuurlijk wel voor doodgaan, anders. Ik had wel vrolijke gedichten waarin we allemaal de uiteindelijke selectie niet gaan. Er was er eentje waarin ik met al mijn vrienden in de kroeg stond. En Ajax maakte de winnende goal. En de rekening was zoek. En Jelle kwam binnen met soep. Eén, het rijmt. En twee, vrolijker dan dat. Ja. Nou, het staat er niet in, dus. En deze heet Van de Rouwende Imker, en dan gaat ze gewoon over doodgaan. Je was er niet meer en ik vertelde het de bijen. Toen voelde zij ook, het sneeuwtje bent gestorven, dat alles subtiel was veranderd. De korf wat naar rechts was opgeschoven. Plinius zegt dat honing het speeksel van sterren is. Watertandend kijkt de hemel naar mijn korven. Van Virgilius moeten we geloven dat bijen uit dode ossen worden geboren. Je bent geen os. Maar toch zet ik een korf bij je graf. En als het kan dat de dood van een koningin een nieuwe brengt, dan wacht ik tot de bijen mij al dansend de stand van de zon laten zien en je naam weer zoemt in de raten. Hmm. Ik zal nog eentje doen. En die is voor Eline. Ik heb deze hele bundel namelijk opgedragen aan Loes. De meeste van jullie weten wie dat is. Niet aan Eline dus. Dus ik dacht, dan doe ik op de presentatie een gedicht voor Eline. Er staat namelijk ook een gedicht voor Eline in de bundel. En het gaat over massamoord. En over Eline. En als je Eline een beetje kent, dan is dat heel logisch. En het heet Ponyo. We lopen door een winkelstraat. En in je handen knispert moord. Een blokker gaat in vlammen op. Je warmt je aan een gillend lijk. En ik begrijp dat jij het bent. Dat ik hier in dit godverlaten afgestopte koopriool alleen door jou niet overloop. Alleen door jou niet gillend gek ze neermaai met een mitrieur. Geen radeloos ontvolkt gehucht kapotgeschoten achterlaat. Die laatste regels jatte ik. Ik sloopte ze uit een gedicht als sloopte ik een paardenkop van marmer uit het Parthenon. En geef ze jou. Ik geef ze je omdat ik met jou groter ben dan zonder je. Ook zonder je, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat begrijp je sowieso. Precies zoals ik jou begrijp als jij weer uit je lichaam springt en trillend op de golven rent. Als jij, bezeten goudvis, een oncontroleerbaar liedje zingt. Als ergens in een winkelstraat een bloedbad in je kielzong ligt. Heel erg bedankt dat jullie allemaal gekomen zijn en drink iets.
Moet je eens voorstellen, John, 24 minuten. Ik bedoel, er zijn concerten van de Ramones die langer hebben geduurd. Het is toch wel echt een nieuwe norm wat
de
mij nieuwe betreft.
Anita, het is volgens mij bij het Hugo de Grootplein. Hè? Ik ben er wel eens geweest.
Ja, Daan, wat fijn dat je terugbelt. Hoe maak je het?
Goed hoor. Druk bezig met alle dingen die je moet doen als je net een bundel hebt uitgebracht.
Nou, dat treft, want daar bellen we eigenlijk een beetje over. We zitten hier eens met John en Twan Vet en Johan. En Twan zegt dat je bundel is opgedragen aan je poes. En toen dacht ik, is dat zo?
Ja, zeker.
Loes de poes.
Ja.
Ja.
Goed. Die zit hier op schoot. Ik zal kijken of ze ook iets wil zeggen.
Oh, dat zou fijn zijn.
Dat was er.
Was dat echt Loes? Of is het Daan Doesborg die doet of hij Loes de poes is?
Nee, dat was oprecht Loes. Misschien doet ze het nog een keer.
Nou, dit doet mijn kat nooit.
Daar heeft u een pittige poes aan.
Dit doet mijn kat nooit aan het commando.
Ja,
nee.
Het is heel mondig. En dat maakt het ook zo leuk.
Dan is dat gerucht gefact-checked. Daan, grote dank voor het terugbellen. En hou je haaks daar.
Ja, oké.
Okay.
Ja,
dag.
Okay.
Dag.
Goed.
Oh. Ja, wat ik dus nog vertellen wou. Loes de poes. is best oud. Ik zat een keer met Daan in de auto en hij was wat tobberig, want hij zei van, ik heb een poes, daar hou ik zoveel van, dat is Loes. En ik zit er vooral mee dat op een gegeven moment, als Loes een keer naar de grote boerderij gaat, waar alle dieren heen gaan op een dag, dan moet eigenlijk de poes worden begraven in Venlo. Alleen, hoe krijg ik die poes daar? Ik weet niet eens of ik met een dode kat eigenlijk wel de trein in mag. En toen zei ik van, ik heb een vrij snelle auto, dus dan moet je gewoon mij bellen en dan rij ik naar je toe en dan brengen wij samen Loes naar Venlo. Dat lijkt me eigenlijk wel goed. Dus je afspraak die staat. En dan was er vorig najaar, ging het niet zo heel goed met Loes. En was er even sprake van dat misschien zou moeten.
De tocht.
Maar uiteindelijk hoefde dat niet. Loes is weer hersteld. Dus
ja,
is,
dat hoorden
nu,
we.
Ja, is nu bezig aan haar negende leven. Ah. Maar dat is, dus ik voel een soort band met deze poes.
Ja.
Dat ik weet dat ik op een dag de poes op de achterbank in een oud verkaderblik of zo naar Venlo zal rijden samen met Daan. Het zal een verdrietige, maar ook mooie dag zijn.
Het gedicht van de maand.
Dit is voor voetballiefhebbers. Willem van Hanegem werd 80. Willem van Hanegem werd 80. Dat is een gedenkwaardig moment. Kees Rijvers overleden. Spelmaker van de fameuze binnentrio met Lenstra en Wilkes.
Ja.
De generatie nog voor Willem van Hanegem. En Willem van Hanegem, dat gedicht heet, is van Teun de Winter en het heet Elleboog. Zijn enkelhoge schoenen moesten hem bescherming bieden, maar waartegen. Willem heerste op het veld van eer, schoffelde, harkte, zaaide verwarring, strooide passes en zand in ogen, rukte, trok en maaide neer. Dan slofte hij weg van de plaats des onheils, een twinkeling in zijn loerende blik en wierp even een grijnslag over zijn schouder. Maar wat een trap kwam er uit zijn linkerbeen. Hij wrikte de bal in de meest vreemde richting. Geen pijl op te trekken, soms ver weg, soms vlak langs. Altijd buiten bereik van de onderschepper. Zelfvoldaan groeide er spot onder zijn wenkbrauwstreep, terwijl hij in sportjargon opnieuw zijn zakmes sleep. Toen Jan Mulder ging huwen, ruim 30 jaar terug, moest hij een dag of wat van tevoren met Anderlecht tegen Feyenoord. Jij trouwt zaterdag toch? Vroeg Willem aan hem. Zei toen vriendelijk hier en stootte zijn elleboog in Mulders oog. Een stempeltje voor de bruidegom. Soms echter schoot hij vol. Overmand door emotie, overspoeld door gevoel. Hij ging niet mee naar het WK in Argentinië en snikte het uit voor de tv-camera's. Ook Mongolen en andere zwakbegaafden brengen hem tot oprechte ontroering, zachtmoedig mens als hij is. Ondanks zijn bolster van gewapend beton. Van Hanegem's tranen zitten los, zo ook zijn ellebogen. Nou, dat is Van Hanegem, 80, elleboog uit Licht van Troost. Daar hadden we het de vorige keer over. Dat zijn de verzamelde gedichten van Teun de Winter. Ik ben ook op reportage geweest naar Texel om daar te bezoeken met zijn ezels, want hij houdt ezels. En hij heeft ook een blad gesticht, dat heet De Ezelgedachte. En daar werd ik gewaard dat dit. Daar kreeg ik dat boek ter inzage. Dit is van een collega, heb ik geleend. Het is prachtig uitgevoerd. En dat is uitgebracht door de Statenhofpers. En dat is eigenlijk de privépers van een letterlievend medisch specialistisch echtpaar. Jaap Schipper, die is radioloog. En Christiane Duchateau, die is oncoloog. En die hebben dit als een soort hommage aan Teun de Winter willen uitbrengen. Zijn ze anderhalf jaar bezig geweest om de gedichten te verzamelen. Want ze dachten, die Teun daar op Texel met die ezels, dat is een beetje een rare kwiebus, dus die heeft vast al die gedichten niet. Maar dat dacht hij wel. Hij zei, met één druk op de knop had ik ze allemaal gehad. Dus hadden ze zich die moeite kunnen besparen.
En toen hebben ze dat
aangeboden. En ze hebben veel prachtige uitgaven in dat fonds. Dat is niet gering wat ze hebben. De onbekende Terborg en heel wat mooie literatuur voor een kleine kring. En ze hebben dit aangeboden en het kostte €97,50. En het was in mum van tijd uitverkocht. En dat komt waarschijnlijk omdat ze het hebben aangeboden anoniem. Er komt een verzameld werk van een dichter, geïllustreerd door een bekende kunstenaar. En daar hebben genoeg mensen op ingeschreven om dat meteen te doen uitverkopen. Maar de dichter zelf zegt daarover, ik denk dat veel van die mensen zich wel bekocht zullen voelen. Want ze wisten niet toen ze intekenden dat die gedichten voor 75% over voetballen gaan. Ik denk niet dat veel letterlievende mensen daar ontzettend veel prijs op stellen.
Als je een Venn-diagram zou tekenen, dus letterliefhebbers en voetbalfanaten.
Ja. En Jaap Schipper denkt door dit succes van die snelle verkoop dat er misschien nog wel een handelseditie in zit. Maar dat is het succes toch een beetje wankel voor, op wankele basis.
Ja.
Goed.
Als er luisteraars zijn die dit boek hebben gekocht en zich bekocht voelen voor de aanschafprijs van 97,50. Mag ik het even vasthouden, hoor, dat boek?
Het is
echt groot,
350 pagina's.
Nou ja, het is wel een cool boek, ja, met linnen. En
nou, voorop staat dat Licht van Troost, dat is een baken aan de kust van Tessel bij Den Hoorn.
Ja, dit is ook een duur papier.
Ja.
Papiervis houdt heel erg van dit soort papier. Dat is echt, je moet dat de buurt van papiervis houden. Het is wel gebonden ook.
Gebonden, absoluut.
Het is wel... Het is wel mooi papier.
Maar je moet van voetballen houden.
Ja, dat is waar.
Dat is wel vereist,
en het is hier, het is gesigneerd.
Okay.
Dus zowel door de auteur als volgens mij de oncoloog en de radioloog, wat zei je nou? Die dit hebben.
Oncoloog en radioloog.
Dankjewel. Oncoloog en radioloog die dit hebben verwezenlijkt. Ja, god, wat kunnen we zeggen? Staat er een oplage? Want dat vind ik er ook nog wel een punt.
Ze hebben het in 100 exemplaren slechts.
Kijk.
Ja, dat rechtvaardigt de prijs ook wel.
Natuurlijk. Ja. Hier zit een flap en denk ik, nee, daar zat iets in. Maar wat dan? Ja, dan denk ik van, waar zit de cocaïne? Ja. Maar ja, kom, toch leuk.
Dankjewel.
Is het nog te krijgen of zijn die al op ook die dingen?
Nee,
of weten we dat niet?
Maar hij wil er nog wat mee doen, die schipper.
Ja.
Van
ja,
Statenhofpers.
Ik weet niet of ik dit moet vertellen, maar ik had laatst de eer om te eten met Sherry Duins.
Ja.
Kijk.
En die vertelde over Teun de Winter dat hij was ergens waar ze allebei waren. En hij had, ik weet niet precies wat, Teun de Winter tot 3 keer toe gewaarschuwd, doe een bepaald iets niet. En toen deed hij het toch en toen wilde Sherry Teun een oplawaai geven. En toen hij uit wilde halen, hing Ischa Meijer aan zijn arm. En toen heeft hij toch maar niet een kaakslag gegeven. Ja.
Kijk,
zo ken ik Teun
de
Winter. Ik heb nog nooit zijn poëzie gelezen. Ik heb alleen dat verhaal onthouden.
Oké, het gedicht van de maand. Ik was dus Ellen Warmond ingedoken. Moet je niet te veel bij voorstellen. Maar ik kwam er dus achter dat zij... Zij volgde eerst een balletopleiding. En danste ook in het Rotterdamse balletensemble. Zoals er heel weinig dichters zijn met een rijbewijs... zijn er waarschijnlijk nog minder dichters... die in het Rotterdamse balletensemble hebben gedanst. Ze kon er niet van leven, dus ze was secretaresse op een handelskantoor. En daar staat dan op de wiki, men had daar weinig affiniteit met poëzie. En om haar dichtwerk te verbergen, koos ze het pseudoniem Ellen Warmond. Ze heet dus eigenlijk Pietronella Cornelia van Ieperen. En dan denk ik, ja, dan is het verstandig dat je een pseudoniem kiest.
Ja.
Dus dat is één ding. Ja, goedemorgen. Het is wel een naam voor een danseres, denk ik, Pietronella Cornelia van Ieperen. Ja, dat zie ik wel zitten. In het Zwanenmeer, dat kan. Maar als dichter, Ellen Warmond, goed idee. Maar goed, zij is op een gegeven moment is zij gaan werken bij het Letterkundig Museum.
Oh.
Dat heeft ze lang gedaan, van 1955 tot 1983. En zij was rechterhand van Gerrit Borgers. Maar werkte ook nog enkele jaren onder diens opvolger Anton Korteweg.
Oh, ja.
En via deze omweg kom ik bij mijn gedicht van de maand terecht. Want Anton Korteweg, dat was de eerste bundel die ik ooit uit de bibliotheek, uit de afgeschreven boekenstapel viste. Ik werkte toen als infokracht in de bibliotheek. Dat betekende dat ik als eerste toegang had tot de stapel afgeschreven boeken die je voor een kwartje kon kopen. Daar zat heel vaak heel veel poëzie bij. Dat was dan meestal totaal ongerept. Dat was ingenomen, dat was een harde kaft voorzien en geboeklond, in de kast gezet, nooit uitgeleend. En dat werd dan afgeschreven na een aantal jaren. En dan kwam ik en dan kocht ik dat voor een kwartje. Maar dit boek was wel redelijk veel uitgeleend. Het zat vol met stempeltjes en vlekken. En dat is niks, geen romantic agony. Volgens mij is dat zijn debuut. En ik weet niet meer, een oude bundel, 70's denk ik. En daar staat dit gedicht in. Toen en nu. Vroeger, in de Efteling verdwaald, kwam je al snel terecht. Tenminste, na gebed. En vonden pa en ma je wachten. Huilend bij lange nek die alles overzag. En nu, verdwaald op groter schaal... Droom je amorfe stukjes dag maar aan elkaar. Je wacht, handen in haar en mouwen, in de hoop dat er in godsnaam niemand is die naar je zoekt.
Ja.
Aldus Anton Korteweg.
Ja.
Leuke dichter is dat, vind ik.
Ja, zeg dat.
Ja.
Wauw.
Ja.
Vol verwachting klopt ons hart. Een poëtisch geschenk. Uitpakken.
Ik heb nog even een geschenk van de maand.
Ja, natuurlijk. Ja, dat is
plofte zomaar,
ik ook.
Plofte zomaar in de bus. Ik weet niet waarom, waar ik het aan te danken heb.
Ja,
dank uitgeverij Querido. Dat is de bundel Het Vogelkerkhof van Kees het Hart. Die kennen we als romancier verder, maar ook als verstandig bespreker van boeken in de Groene Amsterdammer. Dus
ja, en ook wel als opinierend figuur over poëzie. Hij heeft al heel lang een soort powerquote over poëzie, die hij te pas en te onpas herhaalt, al decennia lang. Dat is heel interessant.
Dit is nuchtere poëzie in het algemeen. Soms zijn zijn gedichten erg lang. Maar ik heb hier een gedicht dat wel van toepassing is op ons samen zijn hier. De dichter. Hij staat voor de deur en roept: doe open, doe open, ik ben het. Ik ben de dichter, doe open, je moet naar me luisteren. Je moet naar me luisteren, ik vertel je alles over geluk en geliefde en liefde en gelukkige dromen. Doe open, ik ben het. Het regent nog een beetje, de straat is stil en verlaten. Een paar kinderen kijken naar de schreeuwende dichter. Ik weet dat je gelukkig bent. Ik weet het, twijfel niet. Je bent gelukkig. Ik kan het zien, omdat ik het heb geschreven. Ja, Kees het Hart.
Erwin Hurenkamp. En misschien denk je, wie is dat? Dat is een debutant. De poëzieclubkeuze is het.
Ja, ja, ja.
En Marije Langelaar en Meerte Leffering. Nou, Meerte hier.
Die is hier te gast geweest.
Natuurlijk, laten weten. Hurenkamp schetst in deze bundel een Sibylijnse toekomst waarvan geproefd mag worden, verontrustend dystopisch, maar met toetsen van zinderend goud op de tong. Alsjeblieft. Jury Lans. Maar het is wel waar als je die bundel leest. Ik voel me wel af wat een Sibylijnse toekomst. Weet iemand dat? En ik was de behoefte om het op te zoeken.
Nee, ik kijk hier naar John.
Wat jij ik heb wel het gymnasium gezeten. Ik zou het moeten weten.
Ik ook.
Sibylijnse toekomst. Nou,
iets met Sibylen, denk je?
Sibylen, ja. Sibylen, ja. Ja.
Wie het weet mag het zeggen. Maar die Erwin Hurenkamp, het is hartstikke leuke poëzie. Luister maar. Geschiedenisles. Ze kropen uit de steden op als mieren die tussen terrastegels tevoorschijn komen. Maar er was niemand. Geen almacht om een hoosbui kokend water over ze uit te storten. Gorddroog bleef de aarde. Waar ze voor werkte, rendement. Wat dat zegt. Slalommen om slaaptekort. Krampachtig bevochten me-time, headspace. Een laffe poging tot het afzweren van het eten van vlees. Wie dat betaalde? Eerst de armen en de ouden van dagen. Later ook zij die op palen woonden, de uitgedroogden. Was het een plaag, vraag je? Een plaag is iets wat zijn plaats niet kent. Wat er daarna kwam, vraag je. Zie het volgende hoofdstuk. De verwoesting van de aarde. Haar verkalkte aderen.
Ja. Ja.
Moet je lezen. Erwin Hurenkamp, nu we er toch zijn.
Ja.
Hartstikke mooi. Je wordt er niet per se alleen maar vrolijker van. Maar je wordt wel heel vrolijk van hoe die poëzie geschreven is. En hoe trefzeker het gedaan is. Het is een prachtige bundel.
Ja. Ja, hij ligt bij mij ook op het bureau.
Dus lees hem dan!
Uit dezelfde reden gekregen als jij.
Nou, als je Teun de Winter uit hebt.
De gast van de maand. John en Ingmar praten met een coryfee uit het land van de poëzie.
Ja, we hoeven hem niet meer welkom te heten. Hè?
Dus Twan beetje... Vet.
Ja. Ja. Oh, dat ben ik, kan ik bevestigen. Ja.
Twan, waar zagen we elkaar nou voor het eerst? Amersfoort?
Ja.
Nacht van de Literatuur?
Toen ik inderdaad in de trein hiertoe zat... dacht ik nog terug waar we elkaar voor de eerste keer ontmoet. Dat is denk ik op een boot was dat. Ja. Inderdaad, Nacht van de Literatuur 2015, 2016.
Ja, je zat nog op school volgens mij, toch? En je had de gitaar bij je?
Ja, klopt. Die had ik toen nog bij me, ja. Ja, ja klopt, ja. En toen mijn middelbare school mocht een rampprogramma verzorgen... toen jij ging voorlezen, inderdaad. Ja, daar we elkaar voor het eerst op.
In het ruim van een schip.
Ah, ja, het ruim van een schip.
Ja. De Amersfoort, ja.
En dat schip dreef in de Eem?
In de Eem.
In ja,
de
dat
Eem.
Kan niet anders, ja.
Ja.
Ja. Ja,
ja, ja. Het was een leuke avond volgens
prima
mij.
Prima avond, ja. Ja. Echt nog maar zin gehad.
Ja, ik ook.
En Twan viel nogal op, ook als performer, als dichter, als zanger. Het zat meteen wel goed eigenlijk. En wat ik interessant vond, hij stond eigenlijk meteen in mijn oren geknoopt, omdat ik vond dat het heel erg wat je deed, en dat vind ik nog steeds eigenlijk, heel duidelijk wortelt in liedkunst en poëzie, die ik toevallig ook heel mooi vind. Dus ik vond dat er ook iets van Jo Visser in je zat en iets van Menno Wichman en een beetje in die hoek, zeg maar. Dus de wortels waren voor mij heel erg overeenkomstig. En dat vond ik bijzonder, omdat we wel de leeftijd schelen.
Maar misschien moeten we, om dit te onderstrepen, dan eerst vragen enige gedichten voor te lezen.
Nou, laten we dat maar doen dan, ja.
Ik heb er wel wat uitgekozen, maar je mag ook zelf kiezen, hoor.
Je hebt wat van mij...
Wat?
Je hebt wat uitgekozen van mij. Nou, of
ja, geval, als je wil, nou, als jij liever zelf.
Nou ja, nee, dat, ik ben heel benieuwd.
Nou, pagina 32, leesinstructie.
Ach, ja, wat leuk, ja. Dan doen we die gewoon.
Ja.
Leesinstructie. Lees dit gedicht met trage ogen. Tast met je vingers heel voorzichtig elke letter af. Denk aan iemand die je nu vermag. Voel een mond die op twee lippen wacht. Zet koffie, thee, hoor in het grommen, blaffen, blaten van de apparaten deze zinnen. Blijf nog even binnen en verschuil je voor de dag. Denk weer aan iemand die je nu vermag. Loop nu naar het raam en zie de straat. Weet dat je bestaat, nog steeds. Denk niet aan wat zo lelijk is geweest. Lees en leef. Straks zul je die straat opgaan. Kom ergens aan, kom altijd ergens aan en ga weer weg. Wat blijft? Een gezicht, een mooi gezicht boven deze kleine woorden, dit gedicht.
Ja.
Ja.
En wat ik heel mooi vind, dit ook, maar nou, wat ik heel mooi, dit vind ik mooi, maar wat ik heel mooi vind is pagina 56, zondagochtend.
Ach, nou die had ik toevallig zelf, nou, zelf ook uitgekozen om voor te lezen. Zal ik die meteen doen dan?
Ja.
Nou, wat leuk. Ik vind het heerlijk dat iemand anders vraagt, kan je dit voorlezen? Hoef ik er zelf niet over na te denken.
Zondagochtend denk meteen aan Chris Christoffersen en Johnny Cash.
Sunday morning coming down, toch? Ja, ja. The beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.
Absoluut.
Geweldig, ja. Het is ongeveer in even brakke toestand geschreven. Kan ik hier weer uit de doeken doen. Maar goed, daar lees je niks meer van terug. Zondagochtend. De kat die aan mijn voeten ligt, een man onder het raam die op zijn teenslippers een hond uitlaat, de hijskraan die een dakgoot tilt, een kraan die drupt, de zwerver die €5 wil voor het geheim van zijn geluk, het licht dat op de tafel valt, zo schuin en mooi dat het haast lijkt bedacht, het geschaafde kind dat na 3 keer vallen met zijn fiets nog altijd niet gelooft in zwaartekracht, een krant die door de straten waait en niet wordt opgeraapt, de boodschappentas die als een buit naar de voordeur wordt gedragen. Deze stad die stinkt en straalt en leeft. De jongen met een gat in zijn gemoed die naar een thuiskomst zoekt. Het meisje dat 2 armen heeft.
Ja.
Tja.
Ja.
Werkt dat goed, dus. Hè?
Wat?
Het zit toch goed in elkaar allemaal. Ja. Verzameling zwaluwstaartjes. Netjes.
Nou, wat fijn. Ja. Nou ja, dat probeer ik altijd wel. Dat vind ik heel fijn dat je dat zegt.
En,
ja.
En het loopt, om het plat te zeggen, het loopt als een trein. Ritme en metrum is perfect in orde.
Nou ja, dank. Al deze lof. Nou, ik vind het fijn, want dat probeer ik. Ja, dat ik hecht daar veel waarde aan dat mijn gedicht goed lopen, dat het metrum klopt en dat het fijn in elkaar steekt. Inderdaad, maar het is fijn als dat ook daadwerkelijk overkomt bij anderen dan.
Het risico daarvan is dat je soms woorden zou gaan gebruiken om het metrum te doen kloppen.
Ja, precies. Ja.
Eén keer had ik dat gevoel, dan schrijf je de zon brak doodgewoon weer door.
Ja,
doodgewoon, de zon.
Ja, zo doodgewoon is dat. Ja, ik moet zeggen, soms dat is soms wel een valkuil. En ik heb gelukkig toen ik begon, had ik daar heel veel last van. Toen had ik ook denk ik wat minder nog mijn eigen stem gevonden. Wat ik daar best wel rigide in ben. Dat ik inderdaad echt een duidelijk metrum wil. En een ritme en een cadans. In mijn poëzie moet ik soms ook wel oppassen dat het niet te ver doorstaat. Ook met halfrijm. Ja. Daar hou ik ook erg van. En dan moet je natuurlijk heel voorzichtig doseren. Maar ja, kijk ook half even naar Ingmar. Volgens mij heb jij daar ook wel iets over gezegd soms. Dat ja, ook wel heel veel van klank en halfrijm houdt. En dat je daar ook wel af en toe voorzichtig mee moet zijn. Dat het niet te veel doodslaat daardoor.
Precies. Ja.
Nou, je hebt wat sneller heb je inderdaad last van de droge stoppel. Het paradox natuurlijk van Max Havelaar. Het weer is schuren, het is 4 uur. Ja, maar wat nou als het 3:30 is? Dan
rijmt het niet meer.
Nee, rijmt het niet. Dus of het klopt niet, of de dichter. Dus dat is het.
Het zijn wel die wortels ook, denk ik. Ik heb wel. Ik ben begonnen met liedjes schrijven. En ja, nu schrijf ik bijna geen liedjes meer. Af en toe in samenwerkingsverband. Dan voor anderen vooral, maar niet meer voor mezelf. Dus ik denk dat ik daar ook wel wat aan overgehouden heb. Ja, liedjes zijn natuurlijk qua meter. Dat is allemaal heel strak. En het rijmt allemaal heel keurig. En dat was mijn basis. Dus ik heb in mijn poëzie. En de dichters die ik ben gaan lezen. Waar ik veel van houd nog steeds. Daar is dat ook wel in terug te vinden. Het is heel cliché. Maar ik heb heel veel Jezus Bloem gelezen. Van Zalis. Maar ook inderdaad Menno Wichman. Maar Iduna Paalman vind ik ook heel goed. En Ingmar ook. Het voelt een beetje nepotistisch om nu te zeggen. Maar
hij zit er nou toch bij.
Ja, hij zit er nu toch bij. Ja, dat weet ik.
Ik neem het in, ik stop het in mijn zak.
Nee, dat is wat, Ingmar was een van de eerste dichters, ja, die werkelijk echt stuk heb gelezen. Ja, en daar heb ik ook wel, toen dacht ik aan, misschien als ik iets moet worden in het bestaan, als ik dan toch iets moet gaan doen, dan misschien maar dichter. Ja, ja. Dus,
en je bundel heet Dagstad.
Dagstad, hè? Ja, er hebben heel veel andere titels voor gestaan. En uiteindelijk dacht ik, ja, laat ik het gewoon lekker simpel houden. En het is ook een afscheidsbundel. Ook om, ik dacht, laat ik mijn afscheid als stadsdichter nog meer markeren.
Als stadsdichter.
Ja. Precies, ja.
Ben je 2 jaar geweest,
ja,
hè?
2,5 jaar, ja. En het was ook wel goed. Daarom dacht ik, Dagstad, dan is het ook afgekaderd, ingepakt. En ja, kan het op de post. En ja, ligt dat achter me.
Die stadsdichter in Amersfoort, dat is een traditie, die is ingezet. Ik weet het, Nienke Geertsma dat heeft gedaan. Ja. En David, maar ik ben dus een achternaam.
Ja, David van den Bos.
Dankjewel. Ja, ja,
heb ik al uit mijn hoofd moeten leren toen ik aangesteld werd. Oh, is de achternaam van al mijn voorgangers en waar ze wonen en hoe oud ze zijn en zo.
Want was het een officiële aanstelling? Gaat het uit van de gemeente, het gemeentebestuur?
Ja, je wordt ook echt benoemd door het college van BMW. Ja, ja. Dus in Amersfoort hebben ze dat wel goed geregeld.
Ja. Ja. Er staan er ook revenuen tegenover?
Ja, er is wat geld.
Er is wat geld.
Er is wat geld. En je mag vooral veel voorlezen en veel in opdracht werken. En dat zijn opdrachten waar je ook, maar het gaat allemaal over geld, ook betaald voor krijgt. En ik heb vooral veel meters mogen maken met voorlezen. Ook heel veel over onderwerpen moeten, CQ mogen schrijven. Waar ik, toen ik eraan begon, dacht ik heb hier eigenlijk helemaal niets mee. En dat je dan toch er een gedicht uit kan halen.
Ja.
Dus dat is ook denk ik een goede training, ja, om zoveel mogelijk te schrijven. En ook een beetje buiten je eigen blikveld te kijken soms. Ja,
ja. Dat kan ik wel beamen. Het stadsdichterschap, ik heb het in Utrecht gedaan van 2009 tot 2011. En het is nou, je moet het een beetje zien als een soort werkstage. Je maakt heel veel meters. Je schrijft over dingen waar je nooit gedacht dat je erover zou schrijven. En je krijgt inderdaad ook een honorarium voor. Maar dat is een...
Kun je net je bier van betalen, volgens
ja,
mij.
Ja, niet een...
als je veel drinkt.
Ja, als je rijk wil worden, is het moet je iets anders doen dan dicht in het algemeen. Ja. En ook een stadsdichterschap stelt niet zo heel veel voor qua inkomsten. Maar daar gaat het natuurlijk ook niet om.
Nee, het gaat de stad er waarschijnlijk toch een beetje om positief nieuws over de stad.
Ja, zeker. Je
begint niet over...
Ik vond het juist ook inderdaad wel belangrijk om ook, nou, niet alleen maar odes. Ik vind odes sowieso een beetje lastig. Ik heb ook wel geschreven over straatintimidatie en er werden met wat politici bedreigd. Ik vond het als stadsdichter juist ook heel interessant om daar wel over een gedicht over te schrijven. Ja, want de stad is niet alleen maar mooi en leuk. En als je ogen in je kop hebt, dan kan je door Amersfoort lopen, kan je zelf zien hoe mooi het is. Ja, mijn stadspoëzie moest daar wel wat aan toevoegen.
En Armando heeft natuurlijk geschreven over het kamp Amersfoort.
Ja, ja. Jij niet? Veilig. Nee, nou, ik heb 2 gedichten daarvoor geschreven, ja. Ja, ik ben toen op werk reis ook geweest naar Neuengamme ook. We hebben echt de reis vanaf Amersfoort naar Neuengamme gemaakt met een achterkleinkind. Ja, iemand die in zowel kamp Amersfoort als in Neuengamme heeft gezeten. Ja, dat was wel een van de zwaarste dingen die ik denk als stadsdichter heb gedaan. Dat hakte er logischerwijs enorm in. En dan moet dat gedicht nog. Dat was een van de denk ik lastigste gedichten om op te leveren, om het zo maar even te zeggen. Ja. Maar het is gelukt.
Ik vind zo'n prachtig verhaal. Daar vlakbij heb je het Russenkerkhof.
Ja, dat is of je het ingeveld.
Amersfoortse man, die is eigenlijk al tientallen jaren bezig te achterhalen waar al die Georgiërs vandaan kwamen.
Remco Reiding is dat.
Ja, Reiding. Remco Reiding.
Remco Reiding.
Onthoud die naam.
Ja, zeker.
Waanzinnig veel moeite gedaan en hij heeft meer dan de helft getraceerd.
Ja, het is ongelooflijk. Dus ik ken hem ook vreselijk aardige en zo vastberaden. Man, inderdaad, hoeveel bergen werk hij al verzet heeft. En nog gaat verzetten ook, gok ik. Dat is echt enorm bewonderenswaardig.
Want het waren Russen die aan de kant van Hitler vochten, of waren het Russen
aan de kant van de geallieerden? Ja, voornamelijk aan de kant van de geallieerden, ja. Ja, ik heb daar ook, het was monument Koedriest, heet dat. Ik mocht daar vorig jaar voorlezen en het was wat ruis omheen of het niet door zou gaan. Niet door de organisatie, maar door stemmen eromheen. Dat werd natuurlijk weer helemaal vrij snel gelinkt aan de toestand in Oekraïne nu.
Oh, ja.
En ja, ik vind het heel goed dat is doorgegaan, die herdenking. Ja. Omdat het zo wezenlijk iets anders is.
Je hebt hier veel van geleerd als ik je er zo over hoor praten. Maar wat nu? Wat gaat er nu gebeuren?
Nou ja, dat vond ik altijd wel lastig toen ik stadsdichter werd. Ik was ook wel niet blij dat het voorbij was. Het klinkt zo ondankbaar, maar het was goed. Ik was ook wel klaar. Ja, ik ben altijd voorzichtig mee, maar stiekem eerlijk gezegd tussen ons en alle mensen die mee luisteren. Hallo Nederland. Het laatste half jaar had ik ook echt gewoon, was ik er wel gewoon een beetje klaar mee.
En waarom zijn er klaar mee?
Nou, ik werd op een gegeven moment voor veel dezelfde dingen weer gevraagd. Je gaat zo'n rondje af. En ik dacht, ja, ik heb wel alles een beetje geschreven wat ik wilde. En je komt ook vaak wel... In Amersfoort is natuurlijk wel iets kleiner dan de stad als Utrecht, op dezelfde plekken.
Ja, en, dat café ja. van Zanten de beste ja. kroeg van ja. het land is, dat weten we nu wel.
Daar waren mensen er ook klaar mee van, ga nou een keer ergens anders naartoe en drink ja. een keer niet een stukje je kraag, dan ben je gewoon op tijd als je ergens in de ochtend moet zijn. Ik was hier overigens wel op tijd.
Ja,
maar omdat ik dus geen stadsdichter ja. meer ben. Nee, dus ik was om die reden er ook wel een beetje klaar mee. En ja. nou, wat vooral, dat was het moment, ik mocht in Amsterdam tijdens Museumnacht voorlezen, met Ellen Dekwits trouwens. Dat vond
Leuk.
Ik al geweldig.
Ja. Geweldig.
Ja, groot ja. fan. En toen werd ik daar ook... Ik heb gewoon een biografie in een literaire tijdschrift waar ik in gepubliceerd heb. En de hele reutemeteut. En op een gegeven moment werd ik overal ook buiten Amersfoort gewoon aangekondigd als de stadsdichter van Amersfoort. Ja. En dat ging me op een gegeven moment een beetje tegenstaan. Ja. Misschien ook een beetje ja, misplaatst eergevoel. Maar ik dacht, ja, ik ben ook gewoon inderdaad een autonoom dichter. En,
zo het wel werd.
Ja, precies. En ja, dat werd ja, allemaal gereduceerd tot ja. stadsdichter. Ja, nou hallo, dat...
Ja, dat is super lullig inderdaad. Van, ja, je was al dichter voordat je eraan begon. Nou, en je houdt ook niet op dichter te zijn. Nou, het is gewoon dichter en dan stads er even voor. Ja, een paar precies. jaar. Dus dat is waar. Dat is een ja. lastig ding. En ik herken inderdaad wat je zegt. Dat je op een gegeven moment weer met dezelfde raadsleden... Ja. bij een of andere eerste paal of laatste
een nieuw sloophandeling. Of een nieuw plantsoen of ja. een nieuw parkje of een parkeerplek. Weet ik veel.
Ja, of iets anders inderdaad wat op zich wel fijn is dat het er is of zo. Maar goh, Ingmar Bedden weer. Ja, leuk ja. jullie ook weer. Nou, gezien.
Dat ook. Ja, zeg, al ja. ben je nu weer. Ja, jij bent er ook ja, weer. Ja, en dus ja. zo'n gelatenheid van, nou, dan ja. gaan we dit maar even doen en dan gaan we weer onze eigen weg.
En ik wil ook zeggen, ik hou het kort deze keer.
ja, precies, ik ga snel ja. weer naar huis. Ja, ja en nou, mensen vroegen ook toen ik net afgezwaaid was van, goh, en dat, oh, wat ga je nu doen? En
ja,
nou, dan mensen
je, ja.
ook schreven van, oh, ik ga je gedichten missen. En ja, ik ja. blijf gewoon schrijven inderdaad. Ik bedoel, ik ben gewoon ja, zzp'er. Ik blijf gewoon in opdracht werken. Ik ja. schrijf wat meer voor cabaret af en toe de laatste tijd. En
oh
ik,
ja, wat leuk.
Ja, dat ja. is erg. Dus wat script toevoegingen en liedteksten. En af en toe wat grappen hier en daar. Ik lees gewoon nog steeds veel voor. Ik blijf gewoon, ja. ja Ligt Konijn in volgende
ja,
maand.
Ja, fantastisch.
Waar ik maar en ik ja, samen in staan. En dat loopt allemaal wel inderdaad. En er zitten wat leuke
projecten. Werk je aan een nieuwe bundel?
Ja, zeker. Ja, dat is wel grappig. Ik heb het idee dat nu, ja, die stadsgedichten, die bundel, was een beetje een haasklus, omdat ik het eigenlijk eerst niet wilde. En toen...
even terugspoelen. Omdat ik eerst niet wilde? Hoezo?
Ja, nou, die bundel, ik dacht, ja, god, zo'n bundel uitgeven en dan moet ik selecteren. En ja, er was ook veel twijfel, hoor. En toen ben ik door iemand, Hans van Helden van het Rietveld Paviljoen, waar ik nu ook af en toe freelance werk doe, die zei, doe het nou gewoon. En ik ken toevallig nog wel een uitgever die ook in mijn borrelclubje zit.
Ja.
Dus wat mij is een super mooie bundel geworden. Maar waardoor sommige mensen wel denken, oh ja, dat is je eerste bundel. Terwijl het voelde voor mij heel erg... Het is ook wel eigenlijk mijn eerste bundel. Maar omdat het verzamelde stadspoëzie is, voelt dat meer als een ander pad in je...
Het is toegepaste kunst.
Ja.
Het is voor mij de reden dat er in deze bundel, in verzameld werk, geen Utrechtse gedichten staan. Nou, misschien twee. Dat is gewoon een apart oeuvre. Het is
ja,
anders.
Exact dat. Ja. Het is inderdaad
heb je
echt
nou gesigneerd inmiddels?
Nee, ik heb een V, maar ik vond het nogal krasserig klinken. En toen dacht ik doe het wel even als de microfoons uit.
Ja. Weer, als moet je als weer een maand wachten. Weer een maand wachten.
Ja. V voor Victoria. Ja. Ik doe elke uitzending of opname doe ik een letter. Ja. Dus ik
over 10 afleveringen heb je de helft. Nee, en ik werk aan mijn eerste bundel nu. Inderdaad, ja. Dat is wel de bedoeling dat hij ooit een keer gaat verschijnen. Ja,
ja dat ooit is als meer op te... Ja, je kan niet zeggen december volgend jaar.
Nee,
ik weet
nee,
het
nee,
niet.
Nee,
heb je daar al iets uit?
Ja, zeker.
Kijk, voorkant.
Nou, ja, kijk, wat een bruggetje is dit.
Ja,
wat een bruggetje, hè? Ja, wij zijn professionals.
Ja, ik wil dat toch... Ik hou heel erg van liefdespoëzie. En dat is tegenwoordig een beetje... Ja, heb ik het... Sommige dichters vinden dat een beetje funzig en maar goed, ik hou enorm veel van liefdespoëzie.
Dat hangt van liefdespoëzie af.
Ja, precies. Maar we gaan nu testen of het... Nee, ja. het komt... Ik las een tijdje geleden op de NOS... Echt de letterlijke krantenkop... Het eenzaamste schaap ter wereld is gered. Het was een schaap dat op een Schotse klif stond... Al 2 jaar lang. En heeft een heel team van reddingswerkers... Hebben dat schaap gered.
Ja, dat heb ik gevolgd. Dus ze waren heel moeizaam afdalen langs die... Stond hij op zo'n vooruitspringend...
Ja, schat. Ja, ik vond het zo hard. Ja, zo
een brokje rots.
Ontroerend, ja.
Maar dus in feite, het is niet zozeer het leven van het schaap is gered... Maar het is gered van de eenzaamheid. Want het ging al 2 jaar goed. Dus.
Precies, ja. Misschien wilde dat schaap helemaal niet.
Ja, je kunt je afvragen. Dat is meteen, want het is heel moeilijk om... Als ik een schaap in de ogen kijk, weet ik niet echt wat het wil.
Nee, ja.
Maar ja.
Dat is het lastige van schapen ook. Ja. Ja, wil je wel niet geschrokken worden? Ja, dat zijn lastige vragen. Maar toen ik die krantenkop las, dacht ik... Nou, als hier geen gedicht in zit, dan weet ik het ook niet meer. Het heet heel toepasselijk schapen. Het eenzaamste schaap ter wereld is gered. Uit de stilte losgewrikt... Bevrijd van de grijze omhelzing van een Schotse klif. Je zegt dit zonder op te kijken van de krant. Haast zo niet zeggend als de wijze waarop je eerder vroeg of er nog koffie was. Dat een mens zijn eigen eenzaamheid onmogelijk verdrijft met die van een ander, stel je ook, en dat als we schapen waren, het niet anders was geweest. Wat ons verder scheidde van het beest, wij herkauwden niet, hoogstens op onze gedachten, droegen geen vacht, maar voornamelijk onszelf, waren het geduld voor het grazen al jaren kwijt. En dat we niet konden gered, omdat we daarvoor eerst verloren moesten zijn.
Pak aan.
Ja.
Pak aan.
Mooi,
ja, pak aan.
Ja. Het klinkt ook meteen al goed. Ja. Ja. Heb je er meer bij?
Ja, zeker.
Als we het,
ja, God, we toch bezig zijn.
Uit het nest geroofd, zoals Jozef de Leu dat
ja, dat zegt
voor dichtkolleg.
Ja. Ja. God, ja. Nou, vrienden van mij die hebben een tijdje geleden een kind gekregen. Dat kennelijk zit ik nu in de fase waarin dat kennelijk om me heen gebeurt. Dat mensen kinderen krijgen en gaan trouwen en zo.
Ja, je kijkt er een beetje vies bij.
Ja, maar, ja. Ik vind het onbegrijpelijk, maar leuk ja. Dat andere mensen dat...
Leuk dat anderen doen.
Dat
het
leuk
is niks
vinden.
Voor mij.
Nee, absoluut niet. Nee, maar goed. En toen sprak ik dus met die vriendin en zij werd dus moeder. En toen hadden we een gesprek over, nou, hoop je dat het een jongen of een meisje wordt? Dat maakt het niet uit. Zij zei, ja, nou, het maakt mij niet uit. Maar als het een meisje zou worden, dan maak ik me nu al wel weer al echt vooruit zorgen over, over de dingen waar zij zelf mee te maken had. Dus het gaat intimidatie en inderdaad. En in tochten die naar huis toe fietst, dat soort angsten. Ja. En toen dacht ik misschien heel extra gaan. Dat is een gedicht. Het heet Het kind dat ik niet heb. Vanmiddag keek ik op de klok, schrok, giste mijn sleutels van de tafel en fietste hard naar het verlaten schoolplein waar ik uren wachtte op het kind dat ik niet heb. Vaak weet ik dat ze niet bestaat, maar soms denk ik dat mijn dochter over onverlichte wegen van een sportclub naar het huis toe fietst en onverklaarbaar oplost in het niets. In elke jongen die ik zie op straat, zie ik een monster dat alleen aan neuken denkt en haar straks ook de hel innaait. Vannacht zal ik weer zoeken naar de kamer die mijn huis niet heeft, om te zien hoe ze vredig ligt te slapen, om te fluisteren dat ze zich geen zorgen hoeft te maken.
Wat een mooie benadering.
Ja.
Ja, verder ja. Vind ik het heel leuk om met kinderen om te gaan als het van anderen zijn.
Oh ja,
de
als kinderen van anderen.
Ja, ik moest laatst een keer een baby vasthouden en ik dacht, ja, zal ik maken het kapot of zo?
Hoofdje een beetje omhoog, niet naar beneden.
Ja, niet naar beneden. Ja,
ja, en ook niet aan voeten.
Nee, goeie, kijk, dit zijn bruikbare tips waar ik gewoon wat aan heb. Ja, inderdaad.
Ik vind het ook dood. Ik heb twee kinderen, maar die zijn nou 10 en 8. Maar als iemand me nu een baby in de arm drukt, dan denk ik ook van, ik vind het zo eng.
Het is zo fragiel en zo kwetsbaar. Ja. En ja, en als ze dan 3, 4 zijn, dan moet je leuke gesprekken. Je kan niet zeggen, ja, zo meteen ben je volwassen en... Dan komt het leven in je gezicht slaan. En dan,
Nee, je moet tussendoor wel af en toe ook een gesprek met ze voeren. Voordat het zover is. Dat
precies,
klopt.
Ja, er moet iets tussen zitten. Je kan niet meteen een depressie aanpraten. Nee, ja.
Maar die dochter die er niet is. Ik moet denken aan een liedtekst van... even denken. De pianist van Cabaret Ivo de Wijs was Pieter Nieuwen, toch?
Oh, ja,
klopt.
Pieter Nieuwen,
ja. Ja, die heeft zelf ook hele leuke liedjes gemaakt, ook daarna. Met onder andere een lied met het refrein... Het allerleukste om te hebben, of het allermooiste om te hebben, is geen auto. En dat eindigt dan met het, de zin dat hij thuis op de schouw een favoriete foto heeft met links van hem geen kinderen en rechts van hem geen auto.
Ja, goed.
Ja, maar dat denk ik ook wel weer. Van, ja, als je er zo tegenaan kijkt, dan denk ik, ja, die deur is dus niet helemaal dicht natuurlijk. Als je zo in dichtvorm al ontploft inderdaad van een dochter. Eigenlijk,
misschien zit er toch wel iets in, hè? Ja,
ja ik bedoel... Ja.
Maar het is zelf te aarzelen.
Ja, toch wel een beetje, ja. Ik ben er altijd heel stellig in, maar misschien is dat meer wat ik me nu nog niet voor kan stellen. Misschien is dat ook een beetje het geval... Ben
dat is
wel
begrijpelijk en verstandig. Maar ik zit hier aan te denken, omdat ik was in die voorstelling van Joost Omen.
Ja. Alle dichters hebben gouden helikopters, ja.
En wat ik zo mooi vond, ik vond het zo'n prachtige voorstelling, maar wat ik het allermooist vond, was dat hij uitlegde, iets waar ik nooit op die manier over had nagedacht, dat als een dichter een beeld geeft in een gedicht, ook al is iets wat helemaal niet kan, in werkelijkheid, en iets wat echt niet bestaat, dan bestaat het toch, want de dichter heeft het gezegd, je hebt het gehoord of gelezen. En daar zit het dus al in twee hoofden. Dus dan bestaat het niet, maar ook wel.
Ja.
En dit is hetzelfde, zeg maar. Zodra je het hebt over een dochter die je niet hebt.
Is er eigenlijk
ja. is het wel.
Wel, ja.
Al.
Kijk nu op uit naar de alimentatie die ik hypothetisch moet betalen.
Ja. Oh, dat is wel een stap verder dat je al denkt van, ja, ik denk dochter, en dan gaat het helemaal mis natuurlijk. Ja, ja.
Ik dacht, ja, dan heb ik vast weer een nieuw gedicht. Kan ik daar...
Het hoeft niet anders. Dus, we denken aan, die quote volgens mij uit de comedy serie. Ik denk dat het Taxi was. Dat iemand heel erg droevig is omdat hij gaat trouwen. Dus ja, ik heb het gedacht, dat ging trouwen en dan krijg ik kinderen, dan koop ik een huis. En dan word ik oud en dan word ik opa en dan ga ik dood. En ik dacht, als ik nou niet ga trouwen, dan gebeuren al die andere dingen ook niet.
Want je niet, dan ga je ook niet dood. Ja, nee, ja, dus, mensen
maar
die
dit is natuurlijk wel, ja. Maar ik begreep dat je een vriendin ontroofd was. Ja, dat is, ik weet niet of het iets om het nu hierover te hebben. Maar...
Ja, we zijn nu toch al begonnen. Het is nu al... Ja, dat kwam omdat John inderdaad vertelde dat hij van zijn telefoon beroofd is. En we toen even gesprek hadden. God, ben jij wel eens beroofd? Ja, ik ben één keer, maar dat was op de middelbare school. Ging er, maar het zit bekend nog steeds dwars, want ik bracht het net op. Ik bracht het net ter berde. Nee, toen is iemand er met mijn vriendin van doorgegaan. Achteraf was het een hele verstandige beslissing. Was ook niet zo leuk.
Dat vond je toen niet?
Nee, toen vond ik het grootste onrecht dat me ooit was aangedaan. Ja. Maar goed, ze hebben ook maar een jaar hebben ze het volgehouden volgens mij. Nu zit ze ergens in Leiden.
Dus, nou ja, dus dat is...
Nou ja, kijk, wie is er nou beter van afgekomen? Ja, zij of ik.
Het is... Het is toch het Jemen van Nederland? Ja. Nee, ik ben dol op Leiden, dat is niet waar. Maar...
Ja, Leiden is Leiden, ja.
Wat denk je, wordt het tijd voor het woord van Proper?
Het verdwijnwoord van Rogier Proper.
Waarom klinkt het woord desolaat zoveel wanhopiger dan wanhopig? Of is dat alleen maar mijn idee? Desolaat drukt voor mij iets uit van een totale leegte of verlatenheid. Ah, daar zullen we het hebben. Het associeert met zich compleet verlaten voelen, desolaat. Bij wanhopig staan de tranen te dringen. Desolaat is een meer omvattend woord, omdat je het ook van een landschap kunt zeggen. Een desolate stad zelfs. Een wanhopig landschap bestaat wel, maar dan geraken we in de contraien van de poëzie en de schilderkunst. Bedenk zelf maar waarom.
Dit was de 27e
aflevering van Camping de Vrijheid. Ja.
Met Twan Veet als gast. Ik heb geen idee wat er eigenlijk volgende keer gaat gebeuren.
Nee.
Ik weet dat ik er niet bij ben.
Oké, precies. Een paar dingen weten we al wel.
En dat jullie er wel zijn waarschijnlijk.
Precies. Ja. Van Twan heeft nog geen dochter. Niet dat hij weet in elk geval.
Misschien de volgende aflevering. Ja, je weet maar nooit als jullie over 9 maanden opnemen.
Dit was Camping de Vrijheid. Namens Ingmar Heidse en John Jansen van Galen. Tot de volgende aflevering.